Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam, de Regenbooggroep en Soos.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van donderdag 9 april. Mijn naam is Renk van Ooyen. Jenneke van Pijpen was 33 jaar lang lid van GroenLinks, 15 jaar werkzaam geweest bij FNV, 6 jaar raadslid van de gemeente Amsterdam. Met een rijke carrière voor de Amsterdamse politiek en invloed tijdens de periode als raadslid is het nu tijd voor de blik op vooruit. Vooruit voor de stad en vooruit voor de mens. Ik praat met haar over betrokkenheid, haar persoonlijkheid, over politieke volsprieten in een zich verhardende samenleving. Natuurlijk ook over het verdwijnen van de naam GroenLinks en de opkomst van Pro. Is Amsterdam wel toekomstig? Bestendig. We hebben een gedicht van Peter Petersen getiteld Vertraging en de agenda en mededeling gelezen door Aida Gemani.
Agenda en mededeling 9 april. Agenda. Psychiatriecafé Anonieme Alcoholisten in buurtkamer kostelijk. Op donderdag 16 april staat de fascinerende wereld van AA Anonieme Alcoholisten centraal. Een ervaringsdeskundige uit het programma komt hierover vertellen en zijn eigen ervaring met deze stichting delen. Er is ook ruim tijd voor ieders vragen en verhalen. Kom vooraf eten. Inloop is vanaf 5:30 en om 6:00 is de vegetarische maaltijd. Van 7 tot 9 is het psychiatriecafé. Let op, deze locatie is niet rolstoelvriendelijk. Voor het meeeten meld je je aan tussen 1 en 4 via 020-531-7600 of mail naar ikdoemee@deregenboog.org. Het café is gratis en het eten kost 4 euro. Graag contant en gepast betalen. Buurtkamer kostelijk vind je aan de tweede kostvloerkade 15 in West. Hou je van dans en muziek? Elke dinsdag komt van 11 tot 12 een groep samen in buurtkamer De Baarshaven om te dansen. Dansen maakt je gezonder en fitter en het is goed voor de mobiliteit. En vooral heel leuk. In een fijne en veilige omgeving, omringd door mensen die van dansen houden, voel je je actiever en vrijer en werk je aan conditie, souplesse, kracht, houding en balans. 3 instructrices verzorgen de lessen en er is nog plek voor meer dansliefhebbers. De lessen zijn gratis. Aanmelden kan via een mail naar r.kenter@zoosamsterdam.nl. De buurtkamer vind je in de Baarstraat 31. De lessen worden verzorgd door Danspark en mede mogelijk gemaakt door Huizenmaatschappij BV. Mededeling. Vergeet niet dat overlastgevers in de Oosterparkbuurt ook zelf inwoners van de stad zijn. De ervaren overlast van dakloze drugsgebruikers in en rond het Oosterpark is een terugkerend onderwerp van discussie. Visueel antropoloog V. Toxopeus had de behoefte een ander perspectief te delen als onderzoeker en inwoner van Amsterdam-Oost. In het opiniestuk in het Parool wijst Toxopeus de lezer erop dat overlastgevers in de Oosterparkbuurt ook zelf inwoners van de stad zijn. Als we meer open zouden staan voor ook hun welzijn en niet alleen te focussen op ons individuele welzijn, ontdekken we misschien dat ook zij zich ongehoord voelen en blijven voelen door structureel falend beleid, de toenemende handhaving. Zolang het debat vooral wordt gevoerd vanuit wat het individu stoort of bedreigt, blijven andere oplossingen buiten beschouwing. Zijn bijdrage is te lezen op de website van de Regenbooggroep. Geleerde lessen toegankelijkheid eerste fase van Eiburg. Eiburg zou een wijk zonder scheidslijnen worden. De ambities waren hoog en bedoelingen goed. Toch is de eerste fase van Eiburg daar niet geheel in geslaagd. Een aantal ontwerpkeuzes pakten niet goed uit voor de toegankelijkheid, zoals bleek uit de toegankelijkheidsschouwen gehouden door verschillende bewoners. Cliëntenbelang Amsterdam heeft de belangrijkste lessen op de website toegankelijkamsterdam.nl op een rijtje gezet en deze tijdens een werkatelier op 12 maart jongstleden gepresenteerd aan de ontwerpers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van die tweede fase van Eiburg. De ontwerpers herkenden en erkenden de problemen. Het gaat onder andere om trappen voor ingangen van woningen, zigzagopritten van de stoepen en toegankelijkheden in de openbare ruimte. Ga voor meer informatie naar de website van Cliëntenbelang. Dit waren agenda en mededeling. Terug naar Henk.
Dankjewel, Aida. Jenneke van Pijpen, je hebt meegeluisterd, neem ik aan. Overlastgevers, Westerpark, daklozen. Gaan je handen niet ontzettend jeuken nu? En wat doe je daarmee?
Dat doen ze continu eigenlijk. Hè, als het gaat om het belang van de stad en hoe we zorgen dat de stad sociaal is, blijft en nog meer wordt. En ja, dakloosheid is natuurlijk echt een gigantisch probleem in de stad. En het doet me echt altijd zo'n pijn. Ook als ik naar huis fiets, 's avonds bijvoorbeeld, dat ik dan zoveel mensen op matrasjes zie liggen. Dus ja, ik vind dat zelf een van de urgente. Er zijn er vele urgente problemen, maar dit is er wel één van. Opgelost moet worden.
Negen dagen geleden nu dat je raadslid af werd.
Ja,
klopt. Voelt dat hulpeloos?
Ik ben ambtsloos burger nu. Dus ik moet op een andere manier gaan zoeken naar mijn manieren om invloed uit te oefenen en om mee te helpen aan het veranderen van de stad. Om, wat ik zei, die stad socialer, maar zeker ook groener te maken. Ik ben wel een echte GroenLinkser. Dus ik ben wel echt van groen en links.
Ja, je bent vrij letterlijk ook echt een polderaar. Hè? Want je komt echt uit de polder.
Je bedoelt omdat ik bij de FNV heb gezeten. Maar, bijvoorbeeld.
GroenLinks. Ja, ze zijn het gewoon
veel van de polderen. Weet je, uiteindelijk wat je doet is dat je natuurlijk op een bepaalde manier de wereld, klinkt dan heel groot, maar dan binnen je eigen terrein waar je op dat moment werkt, die wil je toch veranderen. En daar wil je ook stemmen laten horen die je anders niet zou horen. Dat heb ik natuurlijk altijd bij de FNV gedaan. En dat was vooral in de zorg ook. Ja. Hier in de regio, in Amsterdam, heb ik daar vooral voor de ouderenzorg ook gewerkt. En landelijk ook voor de CEO thuiszorg ben ik onderhandelaar geweest. En ook daarna, in het algemene bestuur van de bond, ook altijd veel met zorg gedaan. Dus ja, je probeert op die manier steeds ook binnen de mogelijkheden die je hebt dingen te veranderen, te verbeteren, zorgen dat stemmen gehoord worden en dat ook de belangen van mensen die misschien niet altijd vanzelfsprekend aan de macht, aan de knoppen zitten, ook een stem krijgen.
Wanneer werd jij je bewust en hoe werd jij je bewust van ongelijkheid in de samenleving? Er moet ergens een punt zijn geweest dat je dingen om je heen zag die je niet vond kloppen of die beter moesten.
Er is niet één moment aan te wijzen. Nee. Kijk, ik kom zelf eerlijk gezegd uit een heel gewoon middelklasse gezin in Nederland.
Top, hè?
Ik ben geboren in Amsterdam hoor. Ik ben geboren Amsterdammer. Maar ja, ook toen was er al woningnood. Dus mijn ouders zaten met 4 kinderen op een 2-kamerwoning in West.
Ja.
En ja, dat ging natuurlijk ook niet langer. Dus toen zijn we verhuisd ook de stad uit.
Ja.
En uiteindelijk ben ik weer teruggekomen toen ik zelf ging studeren. Maar dus op zich uit eigenlijk een normaal gezin. Niet rijk, maar ook niet arm.
Mm-hmm.
Dus ik heb zelf niet persoonlijk die ongelijkheid meegemaakt. Maar ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de wereld om me heen. En op een gegeven moment als je dan... En ook mijn ouders waren altijd wel heel erg maatschappelijk betrokken.
Ja.
Dan ga je vanzelf die dingen zien. En dat is natuurlijk ook... Ik begon toch al vrij jong ook de krant te lezen bijvoorbeeld. Of het journaal te kijken.
En je kwam in 1985 weer terug in Amsterdam. Ja. In wat voor politiek klimaat kom je hier terecht? Hoe zag het eruit?
Dat was de tijd van de krakers, hè? Dus ik kwam natuurlijk...
Jij ook?
Nee, ik heb zelf niet gekraakt. Maar ik was natuurlijk wel gewoon een linksrakker, ook toen al. Dus ik had er natuurlijk zeker wel sympathie voor. Niet voor het geweld. En op een gegeven moment ook in die eind jaren 80 begon het zich soms ook wel wat te vermengen natuurlijk. Ook met allerlei andere sociale problemen. Ik denk dat kraken Amsterdam heel veel gebracht heeft.
Ja.
En dat Amsterdam ook deels gered is ook door kraken. Dus, maar dat was de tijd. En ik kan me ook nog herinneren dat ik de eerste keer over de Zeedijk fietste. En toen schrok ik ook wel even. Weet je, dat kende ik ook niet uit Brabant, waar ik toen vandaan kwam. En,
het drugsgebruik bedoel je, denk ik?
Drugs, vooral drugs, junks. Heftig, was echt heftig. En een aparte sfeer. Mijn broer woonde toen daar bij de Oude Kerk. Dus daar ging ik dan wel logeren. Dus die woonde ook boven de piepshow. Dus het was ook wel, echt ook wel Amsterdam.
Ja.
Maar je had natuurlijk wel in die tijd ook heel veel no-go areas. En als ik het vergelijk met
welke
nu,
nog meer dan?
Achter het station bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat was natuurlijk ook als je aankwam met de trein. Ja, je ging echt niet, zoals we nu doen, de achteruitgang. Ja. De uitgang, dat was echt no-go.
Ja, ja.
Dus dat was ook zo'n plek. En als ik het vergelijk met nu, Amsterdam was eigenlijk kleiner. Niet alleen gewoon letterlijk in oppervlakte, maar ook gewoon de gebieden waar je begaf en waar je was. Zeg
dus
maar.
Waar je wel kon begeven eigenlijk. Ja, er waren minder gebieden waar je wel veilig kon begeven.
Nou ja, weet je, ik heb me in die zin altijd wel gelukkig, ook als jonge vrouw. Durfde ik wel gewoon 's nachts naar huis te fietsen. Dat ging niet altijd goed, maar gelukkig nooit super ernstig. Dus dat vond ik heel fijn. Want eerlijk gezegd kon dat in Brabant niet. Dus ik was eigenlijk toen ook
wel opgelucht. Waar kon je vandaan in Brabant?
In de buurt van Den Bosch.
Oké. Okay. Ja. Ik ben hier geboren, maar het grootste deel van mijn leven heb ik rondom Den Bosch gewoond.
Ja. Dus ik heb altijd in Den Bosch op school gezeten, zeg maar.
Welke school?
Sint-Jans Lyceum.
RSG.
Precies. Ja, ik ken het allemaal. Als je dan in Amsterdam komt wonen. Ik vond het heel leuk. Maar dat zijn dan ook wel. Dat is dan wel echt als ik daarop terugdenk. Het is zo veranderd. En
ik kijk dan toch in één keer anders naar jou. Je wil niet omdat dat de Brabanders beter zijn. Of Amsterdammers beter zijn. Nee, maar ik bedoel, het is toch wel een beetje een ander slag volk. In die zin dat in Amsterdam is het heel erg gericht op het ik. Ja, maar ik heb daar toch zeker last van. In Brabant is het meer gericht op de groep. Ja, je past je maar een beetje aan. Weet je wel? Je hebt het dadelijk zijn we daar, dan kun je je eigen gang doen. Er zit ook een soort polderen in, zeg maar.
Nou ja, ik kijk daar heel anders naar. Nee, ik vind juist dat Amsterdammers vaak directer zijn. En dat vind ik juist heel prettig. En dat is niet altijd vanuit het ik. Juist ook wel vanuit zo van, hier doen we zo. Of van de kant, want wij moeten er ook bij. Weet je, ja, dat vind ik gewoon fijn, die directheid. En ik vind in Brabant is het af en toe ook wel een beetje indirect. En
die zullen niet snel in je gezicht zeggen dat zo vindt.
Daar hou ik van in Amsterdam. Gewoon een beetje recht voor zijn raap, lekker hoor.
Hey, en je ging politicologie studeren.
Ja.
Was dat een uitgemaakte zaak toen je hier kwam? Ja. Je kwam echt specifiek voor de studie hier.
Ja, ik wist eigenlijk vanaf mijn 14e dat ik politicologie wilde studeren.
Oh, wauw.
Dus ik was altijd politiek, wat ik zei net al, ik was altijd politiek geïnteresseerd.
Ja?
Nou ja, had ik ook een toeval. Mijn vader had ook politicologie gestudeerd, dus ik kende het ook. Zeg maar, ik wist überhaupt van het bestaan af. Niet dat hij daar nou zoveel over vertelde. Dus ik wist dat het bestond. Dus toen ik me ging interesseren voor politiek, toen was dat een heel voor de hand liggende keuze. En anders was het geschiedenis geworden of zoiets.
Ja. Ja, je bent ook geïnteresseerd in oude muziek, las ik?
Zeer, ja. Dat vind ik heel mooi. Ja.
En ik heb ook gelezen over jou, van jou eigenlijk. Als ik later groot ben voor de grap, stond dat min of meer. Dan ga ik non-fictie schrijven en was Bach zingen.
Nee, in een volgend leven. Want in dit volgend leven lukt het niet. Wil ik graag dan in het koor van de Nationale Opera zingen. Maar dat is in een volgend leven. Want mijn stem is nu niet dusdanig dat ik dat in dit leven kan doen. Maar dat, dat vind ik zo fantastisch. Sowieso, weet je, kunst is gewoon zo belangrijk. Ook als uitingsvorm.
Ja, absoluut,
ik kan echt jaloers zijn op mensen die dat kunnen. Ja. Dus daar kan ik heel erg van genieten. Ja.
En over stemmen gesproken. GroenLinks bestaat niet meer. Is dat heel erg?
Tot 13 juni bestaan we. Dus dat is nog even. Maar goed, feitelijk inderdaad heb je gelijk. Bestaat het niet meer.
Ja.
Het is nu in Amsterdam, is het nu pro-Amsterdam geworden. Ja, dat maakt wel een beetje weemoedig, moet ik zeggen. En ik was ook in het verleden niet altijd een groot voorstander van de fusie. Dus bij Vandaag GroenLinks. Omdat ik denk.
Nee, dat weet ik inderdaad.
Dat we ook
ik
wel
op
gewoon,
de vingers getikt,
verschillende dingen doen, vinden, achterban hebben. En dat is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, ik heb ook. Absoluut. Hou ik ook van de PvdA.
Is het niet ook een beetje kiezersbedrog? Dat je, laten we zeggen, 2 jaar geleden is geloof ik PvdA GroenLinks gefuseerd ongeveer.
Landelijk.
Maar goed, dan heb je tijdenlang GroenLinks gestemd of PvdA gestemd. Maar je hebt voor de een of op de andere gestemd. Is dat ergens toch een beetje misgegaan naar de achterbannen toe?
Nou ja, kijk, op zich is het natuurlijk een intern democratisch proces geweest van beide verenigingen. Hè, van PvdA en van GroenLinks. Dus ik vind dat geen kiezersbedrog.
Nee, kijk, kiezersbedrog, dat vind ik te ver gaan over.
Ja, en het is een proces geweest dat al een tijd bezig is.
Mm-hmm.
En nogmaals, ik ben er altijd heel kritisch over geweest. Ik had liever andere vormen van samenwerking gezien.
Welke?
Want ik ben wel heel erg voor samenwerking. Omdat ik denk dat we als links echt veel meer samen moeten doen en ons niet tegen elkaar uit moeten laten spelen en met elkaar zorgen dat we
groeien. Welke andere samenwerking had je dan?
Nou, ik had meer een soort federatief verband, weet je wel, dat je gewoon ook vastlegt dat je elkaar aan elkaar vasthoudt, dus dat je niet los van elkaar bijvoorbeeld in een coalitie gaat zitten, dat je elkaar niet aanvalt, dat je ook zegt van nou, deze punten vinden we in ieder geval allemaal, weet je, dat soort vormen. Maar goed, ja. Weet je, dat is op een gegeven moment ook voorbij. Dus ik verhoud me nu ook maar gewoon tot een nieuwe partij. En dat is gewoon nu de realiteit.
Ja.
En dus ik wil ook niet te veel terugblikken. Maar ja, ik denk op zich ook met de laatste verkiezing in Amsterdam hebben ook wel laten zien hoe belangrijk het is dat je ook wel beide geluiden ook goed kan laten horen.
Ja, want heel verschillend zijn er geluiden, denk ik niet, hè?
Nou, in een aantal opzichten denk ik dat PvdA en GroenLinks wel verschillend zijn. Ja,
want
politiek
noemen?
Is meer dan alleen maar het hebben van een standpunt over iets. En ik denk dat op een aantal punten we echt wel anders zijn. Ik denk dat GroenLinks...
Kun je een paar noemen? Van
nou ja, ik denk dat in de basis, hè, het gedachtegoed van GroenLinks is natuurlijk ook heel erg ecologisch. Mm-hmm. Dus waarin niet per se zeg maar de mensen alleen als centraal staat, maar veel meer ook vanuit de ecologie en omgang ook met de natuur en met het mens als onderdeel van de natuur. Nou, ik denk dat dat in de basis veel minder bij de Partij voor de Arbeid zit.
We hebben daar een heel mooi voorbeeld van. Michiel, kijk even of je hem klaar heeft staan. Daar hebben we een heel goed voorbeeld van. We gaan even luisteren naar vragen van onze collega van AT5, Nicolai Brennan.
Hoe gaat het met u? Want u heeft voor de afgelopen maanden een ongeluk gehad in de stad. Gaat het wat beter?
Ja, ik ben heel erg hard gevallen met mijn fiets door de gladheid. En ik ben herstellend. Het komt helemaal goed, maar in totaal duurt het 3 maanden. Dus ik heb helaas daardoor de laatste raadsvergadering en de laatste commissie moeten missen. Dat vond ik heel erg jammer. Maar ja, goed, gezondheid gaat voor. En daar heb ik me ook al die jaren in de raad ook hard voor gemaakt. Voor gezondheid en voor zorg. Dus dat is wel passend misschien.
Fijn dat u er nu bent, meneer Garmi. Ja, de laatste debatten liggen al even achter ons hier in de stad. U heeft natuurlijk de afgelopen jaar ook veel gezegd wat het raadslidmaatschap persoonlijk met u heeft gedaan. Want u natuurlijk vaak op uw identiteit ook bent aangesproken. Heeft u het idee dat er al een last van uw schouders is afgevallen nu u hier niet meer zit?
Ik merkte toen ik het besluit helemaal had genomen dat ik me wel opgelucht voelde. Omdat ik er lang over aan het twijfelen was. En ja, nu kijk ik er gewoon nog uit om het waardig af te sluiten met iedereen.
Waar kijkt u nou het meest trots op terug van die afgelopen 4 jaar dat u in de raad zat? Volt kwam natuurlijk hier als nieuwe fractie binnen. Volgens mij moest u met mevrouw Boers het toch allemaal best wel uitzoeken hoe het allemaal hier zat. Maar inhoudelijk, waar bent u nou het meest trots op?
Ja, ik denk 2 dingen. Ten eerste dat er nu echt een sterke fractie staat.
We krijgen het straks nog een ander fragment dat illustreert een beetje beter dan dit fragment. Het stond later gepland, maar dit gaat natuurlijk ook over de naam GroenLinks. Die ging verdwijnen. Dat is echt pas 9 dagen geleden. Hoe voelt dat nou?
Het is natuurlijk ook wel gek. En kijk, ik ben, hoe lang ben ik lid van die partij? Ik weet het niet precies. Jij zei volgens mij 33 jaar. Ik weet nooit precies, maar het kan ook 34 zijn. Maar in ieder geval heel erg lang. En ook altijd met volle overtuiging. Omdat ik inderdaad echt en heel groen en heel links ben. Dus ik word er ook wel een beetje weemoedig van. En ik vind de naam gewoon ook gewoon heel mooi. Ja. Omdat dat gewoon ook wel uitdrukking geeft aan de waarde waar ik voor sta.
En nu hebben we in Amsterdam vrij linkse regering, zeg maar, lokale regering.
Ja, bestuur.
Is het moeilijker om je dan te blijven onderscheiden als GroenLinkser zijnde?
Nou, ik heb dat zelf nooit zo ervaren. Omdat ik denk dat je er juist ook als systeemcriticus, wat wij ook als GroenLinksers allemaal zijn, dat er genoeg is om je op te onderscheiden. En ik heb zelf natuurlijk ook altijd niet alleen zorg in de gemeenteraad gedaan, wat ik natuurlijk heel erg belangrijk en heel fijn vind. Maar ook groen. En dat was natuurlijk wel absoluut een onderwerp waar ik me heel druk gemaakt over het beleid rondom bomen. Maar ook de vergroening van de stad. Over dat mensen ook het recht krijgen om de openbare ruimte te vergroenen. Om te zorgen dat allerlei buurtgroepen die met vergroening bezig zijn ook een positie krijgen. Nou, dat zijn wel zaken waar je natuurlijk als GroenLinkser echt op kan onderscheiden. En het niet te vergeten, het verbod op fossiele en vleesreclame kwam natuurlijk ook uit de grond van ons GroenLinkse hart.
We gaan het zo nog naar hebben over het heft in eigen hand nemen voor kwetsbare doelgroepen. Ja. Daar maak je ook zeer sterk voor. We gaan eerst even luisteren naar een heel bijzonder nummer. Level Joy, die is ook verbonden aan Rep en Roer in Almere. En daar krijgen mensen een kunstopleiding die niet op een reguliere manier een kunstopleiding hebben kunnen doen. Dat heeft zij met groot onderscheid voltooid. Ze heeft, denk ik, vorig jaar heeft ze een cd opgenomen in een van de meest gerenommeerde country studio's die we hier hebben in Nederland. Onlangs heeft ze in opdracht van een tulpenfestival een lied geschreven en opgenomen getiteld Mani.
Exotische gekte tussen spijs en amandel. De burger geeft toe aan de heidense flora. Verzaakt kerk en staat voor een glimp van de welvaart. In vuil mozaïek, Ottomaanse natuur. De eeuwige grip op een vrome cultuur. Dwaasheid en onrust in koortsachtig kleurrijk in manische vrijheid. In Semper Augustus rijkdom en wellust in duizenden guldens bloeiend gehuldigd. Verkoop op belofte, nieuw handelsbegrip. Import van dwaasheid in het ruim. De heidense flora verzaakt kerk en staat voor een glimp van de welvaart. In vuil mozaïek, Ottomaanse natuur, de eeuwige grip op een vrome cultuur. En plots op een dinsdag barstte de bel onder spot en gelach en de kleur aan. Een Haarlemse koopman met lijkbleek gelaat had zijn winst al berekend, maar was net te laat. Voor Semper Augustus, dwaasheid en onrust in koortsachtig kleurrijk in magische vrijheid. In Semper Augustus, rijkdom.
Joy Schouten, Level Joy, een heel groot talent. Money Where My Mouth Is, dat is haar debuutalbum. En dat verscheen in 2024 op Inner Circle Records. En dat heeft 7 nummers op de schijf staan. Even kijken, zij ontwikkelde haar vaardigheden verder natuurlijk via Rap en Roer, wat ik straks al vertelde. En Ron van Rees van het Utopodium die bracht haar in contact met de Tulpenroute Flevoland. En daar krijgt Joy de kans zich om als singer-songwriter voor opdrachtgevers verder te ontwikkelen. En ik weet uit betrouwbare bron dat zij morgen te gast is bij Red Light Jazz Radio tussen 5 en 7 met Renk en Justus. En daar speelt ze live dit nummer onder andere. Het is een heel mooi bruggetje, Jenneke, naar van dit nummer naar tulpen.
Ja, zeker. Ja, nee, ik vond het ook heel mooi. Want ja, tulpen, ja, daar heb ik ook inderdaad wat mee gedaan. Want toen heb ik, of de Partij voor de Dieren had eigenlijk het initiatief genomen, maar ook altijd in samenwerking, om ook te zorgen dat de tulpen die in Amsterdam bij het Tulpenfestival op andere plekken, dat die biologisch worden. Want er wordt heel veel gif gebruikt, sowieso bij bloementeelt, maar ook bij tulpen.
En dat was eigenlijk invloed op?
Wat, sorry?
Heb je daar invloed op?
Nou ja, je kan natuurlijk regels stellen. In ieder geval heb je invloed op wat de gemeente zelf aankoopt. En je kan natuurlijk proberen, ja, daar waar bijvoorbeeld zo'n tulpenfestival in de openbare ruimte ook allerlei bakken neerzet. Ja, kan je natuurlijk kijken. Het was niet eenvoudig, maar kan je er regels aan stellen. Het was niet makkelijk, maar het was wel en is nog steeds wat mij betreft ook mijn inzet.
Ja.
En die tulpen die hebben voor mij ook wel persoonlijke betekenis. En het is eigenlijk ook volgens mij de enige keer in de raad dat ik een wat meer persoonlijk verhaal heb verteld. Want en ik zal het heel kort zeggen, maar mijn vader die komt uit de Bollestreek. Ja. Hij is daar geboren in Lisse. En ja, die heeft zelf nooit in de tulpen gezeten. Alhoewel ik later nog een foto vond van mijn opa toch in het tulpenveld. Waar die bollen aan het rapen was. Dus waarschijnlijk toen hij heel arm was ook dat toch moest doen.
Ja.
Dus tulpen hadden voor ons een hele belangrijke historische betekenis. En ook een familiebetekenis. En toen mijn vader overleed in 88 hebben we ook echt van ver tulpen gehaald. Om op zijn kist te leggen. Dus dat was echt bijzonder. Dus tulpen zijn belangrijk en prachtig.
Ja, maar mijn moeder
is... Ja, precies. Is ook cultuurhistorisch, ook voor Nederland natuurlijk heel belangrijk. Maar mijn moeder is... Vele jaren later, ook tijdens coronatijd, overleden aan de ziekte van Parkinson. Ja. En de ziekte van Parkinson wordt steeds duidelijker, grote mate ook veroorzaakt en versterkt door landbouwgif. En dus ook juist door bloemenvelden. Dus dat is ook een extra motivatie om echt ook te strijden tegen gif in bloemen. Om juist te zorgen dat we ook die historische en ook die persoonlijke culturele waarden ook kunnen...
En je wilt ook niet kapot reguleren, die dingen natuurlijk.
Nou ja, ik wil het niet kapot reguleren, maar ik wil het wel reguleren. In de zin van, dat we moeten gewoon stoppen. Weet je, we stoppen zoveel gif in de aarde en in de lucht. En uiteindelijk dus ook in mensen. En nou ja, dat is ook het bruggetje natuurlijk naar de gezondheidszorg. Dan denk je, we maken mensen ziek. Gewoon door de manier waarop we ook de economie hebben ingericht. Waardoor dus inderdaad bijvoorbeeld de bloemen teelt. Maar er zijn veel meer voorbeelden. We maken mensen ziek. En dat kost ontzettend veel. Niet alleen veel geld dan weer ook qua ziektekosten en noem maar op. Maar daar worden we toch uiteindelijk niet gelukkiger van. Dus we willen toch gezond zijn. Het eerste wat je aan mensen, als mensen vragen wat wil je? Ja, gezond zijn.
Ja.
Nou ja.
Als je daar als raadslid of politica... over gaat nadenken en gaat zeggen... we moeten misschien het een en ander gaan verbieden... krijg je ook heel snel te horen. Ja, maar weer zo'n tutteling.
Ja,
weer wordt er iets verboden.
Ja, ja,
maar is het dan toch wel goed voor de mensen? Hoe communiceer je dat naar mensen toe?
Nou ja,
zeggen?
Ja, nou weet je... ik denk het gaat er niet om over of je iets voor mensen individueel verbiedt. Want het is ook, je wordt continu gemanipuleerd in deze maatschappij. Continu.
Ja. Black
over
Friday.
Alles wat je eet, alles wat je koopt. Ik bedoel, allemaal. En heb niet de illusie dat het aan jou voorbij gaat. Ja. Echt niet.
Nee.
Dus we worden allemaal gemanipuleerd. En dan denk ik van, nou ja, weet je, als dat gebeurt... hoe vrij is die keuze dan eigenlijk?
Ja, daar hebben we een fragmentje over. En dat is het wat we net hadden gepland. Dat gaan we nu al snoren. Horen, Michiel, lukt dat?
Mevrouw Van Pijpen, GroenLinks of pro-Amsterdam, wat is het voor u?
Ik sta hier vandaag als GroenLinks Amsterdam. En dat is best bijzonder, want het is gewoon de laatste keer... dat GroenLinks Amsterdam in de Raad van Amsterdam vertegenwoordigd is. Dus ik draag nu vandaag gewoon nog met trots de naam van GroenLinks Amsterdam.
Hoe gaat het met u? Want u heeft voor de afgelopen maanden een ongeluk gehad in de stad. Gaat het wat beter?
Ja, ik ben heel erg hard gevallen met mijn fiets door de gladheid. En ik ben herstellend. Het komt helemaal goed, maar in totaal duurt het 3 maanden. Dus ik heb helaas daardoor de laatste raadsvergadering en de laatste commissie moeten
doen. Oké, het is een kleine verwarring. Het ging over. Janneke, jij hebt je hard gemaakt voor verbod op onder andere vliegadvertenties en advertenties op vlees onder andere. Gokken, daar gaan we het dadelijk nog over hebben. Dat is een beetje waar we het over hadden. Hè. Jij ziet dat we zijn overgeleverd aan machten waar we eigenlijk helemaal niet meer geen controle meer over hebben.
Nou ja, waar we dus altijd tegenmacht moeten vormen.
Ja.
En dat is ook altijd ook wat mooi is aan lokale politiek. Dat je altijd kan proberen om binnen de mogelijkheden die je hebt, die tegenmacht te bieden. En als het gaat over reclames. Ja, die openbare ruimte gewoon waar wij ons dagelijks begeven als Amsterdammers. Die is van Amsterdam, hè? Die is niet van het groot kapitaal. Die is niet van bedrijven. Nee, die is van Amsterdammers.
Het is wel eigenlijk niet normaal dat grote delen van wat wij zien en tegenkomen... op een dag worden beheerst door reclames. Of dat trends zijn.
Kijk, ik heb het liefst een wereld zonder zoveel reclames in ieder geval in het straatbeeld. Ik bedoel, dan heb ik het nog even niet over de andere media, maar in ieder geval in het straatbeeld. Het is ook zo, het levert ook, de openbare ruimte levert Amsterdam ook geld op.
Mm-hmm.
Dat is ook reëel. Dus, dus het is altijd zoeken naar hoe kan je ook dat voorkomen en hoe kan je ook weer uit die situatie komen dat je eigenlijk bijna verplicht bent om een deel van je openbare ruimte te verkopen voor reclame. En dat zou ik heel graag willen stoppen. Weet je, bijvoorbeeld met die vlees en fossiele reclames. Ja, het klimaatcrisisprobleem is gewoon zo ontzettend groot. Ik bedoel, ik heb af en toe het idee dat we dat allemaal maar wegstoppen. We hebben het er ook zo weinig over. Maar het is zo gigantisch groot. En zeker voor Nederland, weet je. Ik bedoel, dan denk ik van, we liggen onder de zeespiegel. Realiseer je gewoon hoe groot het probleem is. En je moet gewoon elk ding wat je kan doen, moet je proberen. En dit is ook, ja, weet je, als mensen zeggen, ja, dat is betutteling. Dan denk ik, nou, jij mag gewoon nog steeds het vliegtuig pakken. Je mag nog steeds een gehaktbal eten. Maar ik wil liever niet meer dat je ertoe aangezet wordt door grote bedrijven. Dat je gemanipuleerd wordt om dat soort dingen te kopen. En reclame werkt, anders zou er niet zoveel geld in omgaan.
Ja, zeker. Het zijn hele grote problemen, wereldwijde problemen ook. Je maakt het lokaal door dit soort initiatieven, toch?
Of, absoluut. Door... Ja, nee, maar je moet het oplossen van de klimaatcrisis is eigenlijk heel simpel. Namelijk acuut stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Ja. Gewoon acuut. Maar ja, dat gaat niet gebeuren. dan moet je gewoon die puzzel leggen met al die kleine stukjes. En dit is er één van. Dit is gewoon één van de puzzelstukjes in een grote hoeveelheid die nodig is om de klimaatcrisis... Nou, ik wou dat ik nog kon zeggen om te stoppen. Maar ik ben steeds banger dat het wordt om hem iets minder erg te laten worden.
En kun je dat ook in iets hardere bewoordingen zeggen? Je bent nou geen raadslid meer.
Oh ja, maar
dat past niet bij me. Denk
nou ja, weet je, laat ik zo zeggen. Ik bedoel, soms twijfel ik er wel eens over. Zal ik gewoon bij Extinction Rebellion gaan? Want ik ben het gewoon. Nou ja, ik bedoel, als je hardere bewoordingen. Ik ben het gewoon spuugzat, weet je. Ja. Dat de klimaatcrisis op die manier eigenlijk zo ondergeschikt wordt gemaakt aan allerlei andere problemen. En dat de problemen die helemaal geen problemen zijn, althans niet. Of die geen crisis zijn. Ja. Hè, om maar even ook het politieke debat over asiel en migratie. Dat is geen crisis. Hmm. Het is een gemaakte crisis. De klimaatcrisis is wel een grote crisis. Die is ook gemaakt, namelijk door gewoon de fossiele energie. En met name ook grote bedrijven die gewoon jarenlang dat ontkend hebben en zelfs gelogen hebben. En daarmee echt ook, vind ik echt de mensheid zoveel schade hebben aangebracht. En de planeet zoveel schade hebben aangebracht. Ja, dus als je hardere bewoordingen wil, nou, ik kan me echt daar heel erg boos over maken.
We gaan het dadelijk hebben over... misschien een wat grotere lijnen, een beetje een metagesprek over waar we naartoe gaan. En vooral waar jij naartoe gaat in de toekomst. Je bent nog lang niet uitgedacht en uitgestreden.
Zeker
we gaan
niet.
Eerst luisteren naar een gedicht getiteld Vertraging door Peter Petersen. Oh, hij nog niet aan de telefoon. Nou, dan gaan we nog lekker verder.
Ja, dan gaan we nog even door.
even kijken, de grote lijnen. Na het raadlidmaatschap, je gaat, heb ik begrepen van jou, eigenlijk verder de verdieping in, daar waar je bent opgehouden tijdens na het raadlidmaatschap?
Nou ja, kijk, ik heb ervoor gekozen, en dat was ook omdat ik dat belangrijk vind, maar ook kon doen, om eigenlijk het raadswerk mijn hoofd bezigheid te laten zijn. Ik had ook een hele grote portefeuille, dus ik deed heel veel onderwerpen. Zodat ik daar veel tijd aan kon besteden en veel energie in kon stoppen. En daarnaast werkte ik gewoon ook, als adviseur, zeg maar, ook als coach in de ouderenzorg. Wel heel leuk, maar dat deed ik maar een aantal uren per week. En nu het raadswerk wegvalt, ik wil geen sollicitatie, maar ik ben eigenlijk op zoek naar een baan.
Je bent beschikbaar.
Ik ben beschikbaar, ja. En waarin ik inderdaad eigenlijk mijn passie voor bijvoorbeeld zorg en welzijn, ook voor van Amsterdammers, kwijt kan. Dat kan in een hele brede zin. En ik ben nog lang niet uitgewerkt of uitgeactiveerd.
Je hebt ook visie op het onderwerp. Ja. Daar gaan we het zo over hebben, want ik heb begrepen dat de dichter inmiddels is gearriveerd. Het gedicht Vertraging door Peter Petersen.
Hoe lang lig je al plat? Niet de hele week, maar de meeste dagen, sedert jaar en dag, sinds het uitging. Heb je ooit verwerkt? Dagenlang sluimeren, alleen eruit voor het noodzakelijke. Lientje kruipt tegen je aan, dicht tegen je aan. Hoe lang gaat dit nog duren? Het leven in eindeloze vertraging.
Dankjewel, Peter Petersen. Het volgende lied is heel interessant. Het komt van de docent. Hij is een docent Nederlands. En meneer Steensma voor de leerlingen. Hij is docent Nederlands in HBO inmiddels ook. In zijn vrije tijd is hij graag met taal bezig. En het resulteert in prachtige Nederlandstalige educatieve rapmuziek. En dat doet hij onder de artiestennaam D. De Docent. En zijn eerste single Levenslessen. Dat gaat over eigenwaarde en geloof in jezelf. jezelf en omgaan met tegenslagen. En ik weet uit betrouwbare bron dat hij morgen te gast is bij Red Light Jazz Radio. Levenslessen.
Er komen betere tijden.
Mijn naam is Dede Docent en ik pak nu mijn moment. Je denkt er is weer zo'n vent, maar als je mijn niveau kent, dan weet je dat ik nu voor jou ga voor die educatie en die heldere communicatie. Hetgeen ik jou nu laat zien, dat is een les over het leven. Soms zit het mee, dan zit het weer tegen, maar zonneschijn komt altijd naar de regen. Dus wanneer jij luidt aan depressiviteit, dan voor jongen en meiden komt geheid. Een tijd die jou verblijft bevrijd, een tijd met onderscheid. Met een en al blijheid, omdat je geen zorgen meer hebt, want die ben je dan echt kwijt. Dus zo lijkt het nu nog niet zo. Blijf doorgaan, blijf volhouden, blijf nu op jezelf vertrouwen, blijf nu op jezelf bouwen. Want jij bent tot grootste dingen in staat. Je weet nooit waar je over 5 jaar staat. Het is toch niet te laat om positief in het leven te staan. Dus doe nu met me mee, begin vandaag, ik zal je voorgaan. Ja. Het leven is verwonderlijk. Het leven is uitzonderlijk. Mooi, onthoud dat. Ook al ervaar je ongeluk. En voel je je afzonderlijk. Bestaan je uiterlijk en lichaam. Ga waar jij voor wil gaan. Het leven is net een achtbaan. Hoe gaat de rit van het leven voor jouw gevoel te langzaam? Je leven kantelt de andere kant op als een dakraam. En als je goed je leven leeft en naar het goede streeft, door weerstand en versnelling, diepte en hoogtepunten beleeft, dan zie jij elke verandering als nieuwe weg die jij neemt. De nieuwe fase begint, ook al voelt het wat vreemd. Zo zit het leven in elkaar, speels onvoorspelbaar. Tegenslagen en meevallers, mogelijkheden zijn ontelbaar. Kijk naar jezelf in de spiegel en zeg ik hou van jou. Want ik zelf ben degene die ik het allermeest vertrouw. Wees nu alsjeblieft niet bang meer voor het leven. Het is soms nodig om te overleven, om je doelen na te streven. Jij bent goed zoals je denkt, jij bent goed zoals je bent. Luister niet naar onwetende, maar naar delen dan zijn. Het leven is verwonderlijk. Het leven is uitzonderlijk. Zeggen zegt niets over wie jij werkelijk bent, over hoe sterk je echt bent. Hey, het is niet alleen hilarisch, maar het is ook exemplarisch voor hun onkunde. Ook al brengen zij het zo bombarisch. Wanneer zou jou weer uitlachen als je iets fout hebt gedaan? Laat die mensen lekker gaan, want jij kunt alles doorstaan. Dus laat nu allerlei negativiteit maar langs je heen gaan. Dan zal je niet altijd meer in andermans mening meegaan. Het leven is waardevol, respecteer het. Zie de schoonheid ervan in jou en waardeer het. Blijf doorzetten, ook al lijkt de weg nu dood te lopen. Ja. Voor iedere deur die op slot zit, gaat een andere deur open. Het is de tegenwind die de vliegen doet stijgen. Door alle tegenslagen leer je en zal je ervaring krijgen. Ja. Een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op. Dus geloof in jezelf, want ooit sta je zeker aan de top. Het leven is verwonderlijk. Het leven is uitzonderlijk. Mooi, onthoud dat. Ook al ervaar je ongeluk. En voel je je afzonderlijk.
Ja, als je later wordt gevraagd naar welke leraar was nou echt een inspiratie voor je, dan is dit daar een voorbeeld van. Prachtig. Dankjewel. Bij mij aan tafel nog steeds Janneke van Pijpen. Ja, het klinkt bijna als een soort afstraffende belediging als ik zeg ex-raadslid.
Nee, ik weet niet.
Maar je bent nog steeds Janneke van Pijpen. In jouw voorgeschiedenis en tijdens je raadlidmaatschap en ook in de toekomst ben je iemand die heel bekend is met netwerken in Amsterdam. De sociale basis, daar heb jij zelf aan meegewerkt en geschreven. Allerlei allianties waar je of actief in bent of waar je aan de wieg hebt gestaan. Hoe zit Sociaal Amsterdam momenteel in elkaar?
Oh, dat is wel een hele grote vraag, hoe het in elkaar zit. Kijk, ik heb zelf de afgelopen jaren ook in mijn raadsperiode me inderdaad heel druk gemaakt over de sociale basis, zoals het dan heet. Mensen denken, wow, wat is dat?
Kun je even uitleggen wat dat is?
Ja, precies. Ja, vroeger noemden we dat gewoon welzijnswerk. Ja. Dat is het eigenlijk.
Waar haal je geld vandaan?
Waar haal je geld vandaan? Dat is natuurlijk gewoon gesubsidieerd. Dus ja, daarom is het ook een gemeentelijke taak. Ja. Dus daar gaat ook gelukkig veel geld naartoe. Tegenwoordig noemen we dat dan sociale basis. En ik vind altijd, kijk, de sociale basis is er niet per se voor om problemen op te lossen. Ook als niemand een probleem zou hebben in Amsterdam, zou ik het belangrijk vinden dat we een sociale basis hebben. Dat we ook als gemeenschap, als overheid ook zorgen voor een sociale infrastructuur. Waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waarin activiteiten, waarin ja, ook de buurt en buurten een stem krijgen. Mm-hmm. Dus dat vind ik sowieso belangrijk. Dus, en je zag de laatste jaren dat de sociale basis steeds meer werd gezien als een oplossing voor problemen of preventie van grotere zorgvragen. Nou, dat kan ook allemaal, maar dat moet niet het enige zijn, weet je. Dus de sociale basis is geen zorg. Het is gewoon sociale verbinding. Ik zei vaak zelf sterke bewoners, krachtige bewoners, sterke wijken als basis daarvoor. En maar hoe staat dat ervoor? Ja, we hebben een kader natuurlijk opgesteld, waarin we ook allerlei nieuwe vormen ook van financiering hebben. En waarin, als ik zo mag zijn om dat zelf te zeggen, maar daar had ik ook wel een rol in heb gespeeld om vooral samenredzaamheid daarin de basis te laten zijn. En niet zelfredzaamheid, maar samenredzaamheid.
Maar er moet daar wel een infrastructuur onder liggen.
Absoluut,
Dat is er natuurlijk voor een groot deel al.
Ja, er gebeurt natuurlijk zoveel in Amsterdam. Ik bedoel, ik vind het altijd weer fantastisch om al die, ook die zelforganisaties ook in buurten te zien. Ik woon zelf in Westerpark en heb je kerken en kerkenbuurt. Nou, weet je, die doen zulke fantastische dingen. En dat zijn uiteindelijk gewoon Amsterdammers die gewoon de schouders eronder zetten en gewoon aan de gang gaan.
Want er zijn ook bijvoorbeeld, er zijn heel veel kleine sociale organisaties bij ons, buurtkamers, maar ook andere leuke initiatieven. Toen de sociale basis werd geïntroduceerd, zijn er drie lagen onderscheiden. De toplaag, zeg maar, voor de zesjarige subsidies met de grotere bedragen. En een middenlaag en de onderste laag.
Sociaal weefsel is dan
sociaal
die derde.
Weefsel. Ik weet dat heel veel van die kleine organisaties waar we het over hebben, een beetje zijn geschrokken van de complexiteit van de sociale basis. En dan voor de veiligheid maar de onderste laag hebben aangevraagd.
Ja, ja, ja.
Maar het subsidieplafond is bereikt.
Ja.
En dus dreigen enkele organisaties nu kop onder te gaan. Dan.
Ja, vreselijk. Ja, nee. Ik snap de complexiteit. En we hebben juist geprobeerd, of ik heb ook geprobeerd vanuit mijn rol, vanuit de raad, om dat zo klein mogelijk te laten zijn. En eigenlijk heel veel van die organisaties waar je het nu over hebt, eigenlijk in die tweede laag, hè, wat je dan eigenlijk de wijkgerichte activiteiten noemt, die dus ook wel voor langere tijd subsidie aan kunnen
vragen. Kun je daar een voorbeeld van geven? Zijn het buurthuizen bijvoorbeeld?
Dat zijn met name ook echt buurtgerichte organisaties die dus in de stadsdelen of maar meestal in buurten actief zijn. Maar ze moeten wel aangeven ook samen te werken. Dus dat is echt een beetje het wijkgerichte werken, zeg maar.
Ja.
En eigenlijk hoop je dat dat soort organisaties ook daarin hun plek vinden. Dat je daarin in die samenwerking. En ik vind ook dat ook de gemeente ze daarin ook moet steunen. En ik heb me er zelf altijd heel erg hard voor gemaakt. Dat juist die organisaties ook die stevige plek krijgen. Want ik ken te veel voorbeelden van dat dan is zeg maar de professionele welzijnsorganisatie gaat iets organiseren en dan komen ze bij de vrijwilligers van de buurtorganisatie en zeggen kunnen jullie dan mensen bij elkaar halen en dan kunnen we dat organiseren. Ja. Dan werken die vrijwilligers zich het snot voor de ogen om dan te zorgen dat die bijeenkomst vol zit. Maar zij worden niet betaald, maar die professionele organisatie wel. Nou, dat soort dingen wil je eigenlijk voorkomen. En je wil dus dat ook die zelforganisaties en die wat we dan noemen informele organisaties gewoon echt een hele stevige positie hebben. Hetzij doordat ze misschien op een stukje kunnen formaliseren. Hè, dat kan. Mm-hmm, maar hetzij dat ze in ieder geval serieus worden genomen en ook een goede positie hebben. Ook in de activiteiten die ze ondernemen. En ik denk dat er gebeurt, wat ik zei, er gebeurt ontzettend veel in de stad. En ik was begonnen als raadslid in de coronatijd. En toen was het op een gegeven moment ook heel duidelijk. Want alle grote organisaties moesten dicht.
Sluiten, ja, precies. Ja.
En juist die informele organisaties, daar stonden de mensen in de rij. Ja. Want die kenden ze en die gingen wel open. En dan zie je dus hoe belangrijk dat is dat we, de infrastructuur, het weefsel van de stad, dat we dat kennen.
Kun je stellen dat mensen in de informele zorgen, de kleine organisaties, dat een laag is in de samenleving die een beetje aan het uitsterven is.
Helemaal niet.
De stad verandert.
Ik denk niet dat die aan het uitsterven is. Ik denk wel dat die in elke tijdperk weer andere vormen aanneemt.
Okay. Dat is geruststellend.
Misschien is het ook een beetje wensdenken, omdat ik het gewoon niet wil, maar ik geloof het ook gewoon niet. Want Amsterdammers, die zijn echt gewoon sociale mensen. Ja. En die ook elkaar opzoeken. En ik vind dat er juist heel veel gebeurt in buurten. Ik denk wat nu, zeker ook in bepaalde delen van de stad. Ja, wat je natuurlijk ziet is ja, wat we dan de expat of de internationals noemen.
Mm-hmm.
Die natuurlijk vaak geen Nederlands spreken. En dat Engels soms ook steeds meer de voertuig worden.
Ja.
Van ja, hoe zorgen we voor die verbinding? Dus ik denk dat dat ook een hele belangrijke opgave is in sommige buurten. En in andere buurten. Dat met name ja, dus die zelforganisaties, die informele organisaties, dat die ook echt positie krijgen.
En nou, als jij nou vanuit jezelf naar de stad kijkt. Je bent verbinder. Je bent een verbinder.
Nou, dat hoop ik.
Wat zou jij, je onderscheidt verschillende lagen in de stad. Je kijkt ernaar. Wat zou jij doen als verbinder voor de stad? Als je dat zou kunnen doen?
Ik denk in ieder geval heel veel belang hecht aan die sociale basis. En belang betekent ook gewoon geld. Mm-hmm. Dus ik vind gewoon dat er echt geld bij moet. Bij de sociale basis. Om op die manier ook echt nog veel meer. En dan dat ook niet te richten. Dus dat extra geld meteen te stoppen. In dus hè, wat jij de bovenlaag noemde. Van te zorgen van dat je daarin. Maar juist ook op die versterking van die informele organisaties. En ook kijken van waar zijn witte vlekken. Waar misschien die informele organisaties niet zijn. Of dat je ze niet herkent. Dus ook echt zo op zoek naar de mensen in de buurten. Ik vond dat altijd zo mooi. Weet je, ook als raad zit, dan kom je soms in buurt. En dan heb je altijd, het zijn vaak vrouwen trouwens. Vrouwen die echt super actief zijn en iedereen kennen. En nou, heel veel dingen regelen. Ja, dat is fantastisch.
Hoe fragiel is dat als je kijkt naar hoe snel het politieke klimaat kan omslaan? Dan zijn we gelukkig, dat mag je niet zeggen als programmamaker. Laat ik het anders zeggen. We zijn in Amsterdam vrij links.
Wat je in ieder geval wel mag zeggen, we zijn in Amsterdam gelukkig. In ieder geval in politiek. Uitgesproken.
Ja, jij mag
niet extreem rechts. Ja, en ik mag zeker zeggen gelukkig links. Alsjeblieft wel. Dat is dus heel erg fijn. Dus dat helpt zeker. Het is ook strijd. Het is ook strijd tegen extreem rechts, tegen zowel het landelijke politieke klimaat, maar ook het internationale politieke klimaat. Dus ja, ook daarom vind ik dat we ook als stad moeten investeren. Bijvoorbeeld in die sociale basis.
Mm-hmm.
Maar ook in heel veel andere voorzieningen. Om te zorgen dat dat geen voet aan de grond krijgt. Want het is vergif. Echt, het is zulk vergif wat zich op deze manier verspreidt. En het zet mensen tegen elkaar op. Het is gericht op het creëren van chaos. En niet op het creëren van samenleven.
Het klinkt ook alsof in Amsterdam de luxe hebben dat we lange adem kunnen hebben.
Dat hoop ik. Maar je moet ook elke dag er wel mee bezig zijn. Ik bedoel, lange adem is nodig. Maar je moet natuurlijk in de tussentijd wel gewoon super actief blijven. En in verzet blijven tegen extreem rechts. En tegen dat tegen elkaar uitspelen van groepen.
Ja.
En dat blijft keihard werken. Weet je, ik bedoel, dat is niet iets. Je had het net over verbinder. Hier hoef ik niet per se mee te verbinden. Maar vooral ook die stevige. Weet je, we moeten ook als Amsterdam echt ook laten zien van hé, we laten ons dit gewoon niet gebeuren. Nee. Weet je, wij zijn een sociale stad. Dat gaan we blijven. We trekken mensen erbij die er misschien niet bij horen tot nu toe.
Spelers in de stad, grote organisaties, kleine organisaties. Kan je, als je een top 3 zou kunnen maken van organisaties die er echt toe doen op het moment, die goed bezig
zijn? Niet doen. Nee, sowieso ben ik al nooit zo van de beste.
Maar
dan
laten we gewoon 3 noemen
nee,
dan.
Nee, want bovendien is dat altijd dan mijn beperkte blik. Dus ik vind je doet per definitie onrecht aan andere organisaties. Kijk, als ik kijk waar ik in mijn werk als raadslid natuurlijk heel veel mee te maken heb gehad, is bijvoorbeeld inderdaad cliëntenbelang, die voor mij heel waardevol was. Ook als gesprekspartner, als signaal. We zitten bij Radio Signaal. Om signalen door te geven over wat er speelt in de stad. Dus ik heb daar zelf heel veel waardevolle contacten ook mee gehad.
Maar iemand had bijvoorbeeld een partij als HVO of Academy for...
Ik vind... Iedereen speelt zijn rol in de stad.
Ja.
En juist in die sociale samenhang... Ja, heeft iedereen daar gewoon, doet daar gewoon hele belangrijke dingen in.
Nee, je bent ook niet gaan afvallen, zo bedoel ik het ook niet.
Nee, dat snap ik. Maar ik vind het vooral belangrijk dat we dus ook echt de mensen om wie het gaat ook aan het woord laten.
Ja.
We hebben ook als GroenLinks hebben we ons dat heel erg ingezet voor zorgen dat je ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid ook echt een plek geeft. Bijvoorbeeld ook in de buurteams, hè, dus in elk buurteam ook echt ervaringsdeskundigheid zit. Dus ik ga geen onderscheid maken tussen organisaties.
Nee, oké, dat had ik niet op die manier moeten vragen.
Ik vind dat heel erg lastig. En ik, nou ja, wat ik zeg, ik bedoel, in mijn eigen buurt zie ik kerk en buurt echt fantastische dingen doen. Ja, zeker. Daar word ik gewoon heel blij van. Maar ja, dat is mijn buurt, die ken ik dan goed. Dus ja.
De ervaringsdeskundigheid, daar had het even over. Die zie je gelukkig in het hele sociale veld op allerlei manieren belangrijker en belangrijker worden.
Ja, dus ik
nog steeds
het.
Een beetje ongemak, hè?
Ja,
de buurtteams, als je het over bijvoorbeeld.
Het gaat echt niet vanzelf. En weet je, door het op papier te schrijven en door iemand aan te stellen in een buurtteam. Nou, ik heb ook genoeg mensen gehoord die dan zeggen, ja, nee, maar het werkt nog niet, weet je wel. Dus het mag geen excuus worden.
De erbij hulpverlener soort
een
beetje gezien.
Ja, het soort excuus worden. Terwijl ik denk van ja, waar het ook over gaat is ten eerste natuurlijk zelf ook inderdaad echt concrete dingen kunnen doen voor Amsterdammers. Mm-hmm. Maar ook natuurlijk het systeem veranderen. Want ik bedoel, daar blijven natuurlijk ook die professionals zitten die ook soms ook onvoldoende oog daarvoor hebben. Dus...
Ja, dat is mooi dat je dat zegt, want dat sluit heel mooi aan. Ook bij jouw werk als lid van commissaris voor de Leiden Academy on Vitality and Aging. Want die maken zich ook heel sterk voor het betrekken van ervaringsdeskundigheid. Ook bij academisch onderzoek, echt in het veld.
Dit is de Leiden Academy. Die houdt zich met name bezig voor ouderen, gaat het dan over. En daar, die doen inderdaad onderzoek. Het is op zich, er zitten onderzoekers, maar echt ook participatief onderzoek, zoals we dat dan noemen. Dus of actieonderzoek wordt het ook wel genoemd, waarin je echt met, in dit geval ouderen zelf, aan de slag gaat. En ja, ik vond zelf het prachtige voorbeeld, dat was ook hier in Amsterdam, in Oost. Dus ook een nieuwe wetenschappelijke methode eigenlijk ook hebben uitgeprobeerd. Photo Voice heet dat.
Oh ja,
dus
dat ken ik wel.
Ja, precies. Dus dat je niet mensen gaat interviewen.
Photo soliciting heet dat.
Ja, dat je niet mensen gaat interviewen en alleen maar woorden geeft. En ook niet vragenlijsten laat invoeren. Maar eigenlijk tegen mensen zegt, fotografeer de belangrijke plekken voor jou. En daar ga je dan met elkaar over praten. En ja, ik vond die tentoonstelling daarover en die gesprekken en die verhalen ook daarbij. Dat gaf zoveel inzicht. Dat ging dan ook over ouderen inderdaad in de buurt. Van waar liepen ze dan soms letterlijk tegenaan? Ja. Namelijk geparkeerde fietsen of een vuilniswagen of een bak of zo. En soms meer figuurlijk. Dat geeft zoveel extra inzicht in. Dus dat onderzoek echt met mensen doen. Of door mensen laten doen, beter gezegd, om wie het gaat. Ik vind dat echt fantastisch. En dat is zeker ook, bijvoorbeeld bij ouderen is het natuurlijk een doelgroep waar ik me ook altijd heel erg druk voor en over maak.
Zullen we het nog even hebben over de woonomgeving voor ouderen in de toekomst? Dat lijkt me een hele mooie afsluiter.
Dat lijkt me goed. Wil je het er nu over hebben? Ik keek zo. Ik dacht, misschien komt er nog een muziekje of zo. Het is al bijna tijd. Ik maak me sowieso hard voor ouderen in de stad. En ik heb vorige week bij mijn afscheidsspeech in de raad ook wel aangeklaagd. Het feit dat er geen enkele ouder in de raad zit. Ik vind dat echt heel slecht.
Ja, dat is waar.
En er zit geen enkele 65-plusser in de raad. En zelfs ook volgens mij maar 61-plusser. Maar die is van Forum, dus die neem ik liever niet serieus. ik vind dat echt heel erg slecht. Dus ik heb ook de raad gezegd van ga er dan op zoek. En bijvoorbeeld bij wonen inderdaad, denk ik van er moet ontzettend veel gebeuren op het gebied van wonen. En ouderen moeten zich niet verplicht voelen of weet je wel, gedwongen worden om allerlei dingen te doen. Maar we moeten dat gesprek vooral met elkaar aangaan van hoe zorgen we voor goede woonvormen voor ouderen.
Ik bedenk me ineens, ik zie wel heel vaak mensen die komen inspreken in de raad die wel ouder zijn, tot de ouderen behoren.
Kijk.
Dat is best een grappige tegenstelling.
Nou ja, ik moet zeggen, als het gaat bij een aantal onderwerpen wel. Maar over het algemeen, zeker als het gaat over de kwetsbare ouderen, die komen juist niet inspreken.
Okay.
En daarom is gelukkig cliëntenbelang er wel.
Ja,
maar dat is ook wel het effect dat daardoor ook mensen vaak wel vergeten worden. En alle andere dingen van al die mailbombardementen die je krijgt ook als raadslid van bepaalde belangengroepen. Die daar het volste recht toe hebben. Laat daar geen misverstand over bestaan. Ja, ja, ja. Maar dan kunnen we wel eens mensen vergeten. En ik ben er altijd wel op gebrand geweest om te zorgen dat bijvoorbeeld de stem überhaupt van kwetsbare Amsterdammers, maar ook zeker van ouderen die misschien niet altijd meer achter de voordeur vandaan kunnen komen, dat we daar ook naar luisteren en dat we daar ook goed voor zorgen.
er zijn verschillende projecten gaande om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen.
Ik heb een hekel aan die term langer thuis wonen. Je moet altijd thuis kunnen wonen. Overal waar je woont moet je een thuis kunnen maken, mensen. Hou op. Het gaat over zelfstandig wonen. En het gaat over samenwonen. Om te zorgen dat je voor elkaar kan zorgen, met elkaar kan zorgen.
Waar ik heen wil, er zijn meerdere van die projecten, hoe ze dan ook heten of niet mogen heten. Het komt een beetje op mij over alsof dat projecten zijn voor ouderen die juist wel mondig zijn.
Nou, we zijn dus nu bezig in de stad, en dat hebben we de afgelopen jaren meegemaakt, dat steun ik ook heel erg, dat we lang leven thuis flats krijgen. Mm-hmm. En dat dus zijn ja, eigenlijk flats waarin dus vooral ouderen wonen, maar niet alleen, maar vooral ouderen, maar waarom vooral ook sociale verbindingen zijn en maar één zorgorganisatie werkt, zodat je niet allerlei gedoe krijgt. En ja, ik hoop en wil dat die echt ook wel heel erg divers zijn samengesteld en niet per se divers binnen één groep. Dat maakt me nog niet zoveel uit, maar ik hoorde ook in Zuidoost is er al lange tijd bijvoorbeeld ook een Hindoestaanse groep bezig en die gaan nu een lang leven thuisflat vormen. Nou, tof. Ja. Weet je? Dus ik heb daar ook echt absoluut integendeel zelfs bezwaar tegen als mensen ook vanuit culturele identiteit ook bij elkaar gaan wonen. Zeker als je ouder bent, is dat super waardevol.
Ja, waardevol. Dat wil ik net zeggen. Ja. Ik weet, het RCOAK bijvoorbeeld projecten heeft die daar juist heel erg mee bezig zijn om mensen van een bepaalde culturele achtergrond met elkaar te laten samenwonen. Omdat die misschien al op langere tijd eigenlijk het klinkt een beetje lullig, maar vrij onzichtbaar zijn geweest in.
Is wel een van de grote uitdagingen ook van ook het beleid in de stad voor ouderen de komende jaren. Dat is van hoe zorg je dat inderdaad ouderen met een migratieachtergrond, dat we die goed in beeld hebben, dat die meepraten, dat die invloed hebben.
Dat is toch een beetje tegenstrijdig. Hè? We hebben heel lang gezeurd over integreren en zo. Ja. En dan willen ze wel samen laten wonen. Er is iets gebeurd.
Het is inderdaad wel goed om dat zeuren te noemen. Maar kijk, het hangt er ook te. Ik vind dat je gewoon de ruimte moet hebben om te kiezen wat je wil. En ik vind het fantastisch als er zeg maar multiculturele woongroepen zijn. Top.
Ja.
Maar ook dat is geen verplichting. Mm-hmm. En het is zeker voor mensen die bijvoorbeeld kwetsbaarder worden, of er zeker voor mensen met dementie, waarin soms dan de tweede taal ook weg gaat vallen.
Ja.
Dan is het zo belangrijk dat ze gewoon ook zorg kunnen krijgen. Ook in eigen taal. En ook. Dus ja, dus nee hoor. Ik denk, we zijn er voor mensen. En dan moeten we de ruimte geven om dat goed te regelen.
Dat is een hele mooie afsluiting. Jenneke van Pijpel ga je nog zeker tegenkomen in Amsterdam, in allerlei vormen en hoedanigheden. Dankjewel Jenneke van Pijpel voor mijn gast te zijn. En Michiel de Beer voor de techniek.
Jaar in jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.
Redactie @radiosignaal.nl voor persberichten. Tot volgende week.